Goedemorgen allemaal. Bij een aantal mensen heb ik al even handjes kunnen schudden. Het is een feest om te zien hoe deze gemeente zich fantastisch ontwikkelt. Oh ja. Ik was er al bij toen hier de eerste dienst werd gehouden. Toen had ik nog wat meer haar. En toen was de kleur in mijn haar nog wat anders. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het is een feest om te zien hoe God trouw blijft aan zijn gemeente. Deze gemeente was destijds zijn initiatief. Door alle jaren heen is hij er geweest en hij is er nog steeds. En ik moet je heel eerlijk zeggen, toen we net baden, zag ik ook voor me dat zoals destijds, er was een periode dat deze gemeente van zo'n 40, 45 mensen in een recordtijd naar 100 mensen ontwikkelde. En ik zie dat weer voor me. Terwijl we baden had ik zoiets van, hey, you're doing it again. U doet dat opnieuw. En dat is God. Hè? God is zo trouw aan alles wat hij begint. Hij voleindigt het ook. Nou, ik ga heel eventjes mijn ding openen. Ja, het lukt zo waar. Het is altijd een wonder als de techniek meewerkt. Ik heb zeg maar een anderhalf jaar geleden heb ik het initiatief genomen om van papieren blaadjes naar mijn iPad te gaan. En nog iedere keer heb ik zoiets van, en als nou mijn iPad het begeeft, wat dan? Nou, dan zal de Heilige Geest ook wel weer wegen hebben. Leuk dat jullie er zijn. En we gaan het vandaag hebben over een thema wat mij heel na aan het hart ligt. Dankbaarheid. Dankbaarheid. We gaan wat praktische lessen met elkaar doornemen voor ieder die wil groeien in dankbaarheid. Je kunt een bepaald niveau van dankbaarheid hebben, maar er is altijd groei mogelijk, toch? Ja. Dankbaarheid en tevredenheid worden vaak gerelateerd aan omstandigheden waarin mensen leven. En ik moet je eerlijk zeggen, dat is niet doorslaggevend. Omstandigheden bepalen niet je dankbaarheid. In het paradijs leefden Adam en Eva in volmaakte omstandigheden. Het was echt volmaakt. Ze hadden ontmoetingen met God in de avondkoelte. In elk opzicht hadden ze overvloed. Ze hadden volmaakt voedsel. Volmaakt en bevredigend werk. Volmaakte relatie met God en met elkaar. Een volmaakt klimaat. Volmaakte harmonie. En toch kwamen ze onder de invloed van de geest van ontevredenheid en ondankbaarheid. Want ze hadden honger naar iets dat niet voor hen bestemd was. Feitelijk is ondankbaarheid honger naar iets wat niet voor je bestemd is. En als je dan in ondankbaarheid allerlei vreemde moves gaat uithalen, dan kom je op een gebied wat wij zonde noemen. Nou, tegenwoordig hoor je de term honger heel erg vaak en honger naar God, honger naar meer van God is altijd goed. Alleen, de basis van je honger moet niet ontevredenheid zijn, maar de basis van je honger moet je tevredenheid zijn met wat er vandaag is, met een verlangen naar meer. Amen? Ik bedoel, stel je nou eens voor dat je tegen je kinderen zegt, ik bedoel, hier gebeurt dat niet, want hier zijn die kinderen natuurlijk allemaal in fantastische gezinnen goed ontwikkeld en opgegroeid. Maar stel je voor dat je kind tegen je kinderen zegt, je moet nog meer je best doen. En nog meer, wat een stress ontstaat er dan. En eigenlijk is het zo dat wij hebben destijds geprobeerd onze kinderen altijd het besef te geven van, we zijn blij met wat er is. En ja, het zou fijn zijn als je dit jaar ontwikkeld op dat of dat gebied, maar we zijn blij met je, we houden van je, wat er ook gebeurt. Nou, Paulus zegt, mijn dankbaarheid en mijn tevredenheid, die hangen niet af van mijn omstandigheden. Filippenzen 4, sorry, Filippenzen 4 vers 11 tot en met 13, daar staat in de Naarderse Bijbel, en ik moet je heel eerlijk zeggen, ik lees bijna alle Bijbelvertalingen door elkaar. Dus ik heb uiteraard een online Bijbel waarin ik een heleboel vertalingen naast elkaar kan vergelijken. Maar de Naarderse Bijbel is eigenlijk een beetje een ouderwets aandoende vertaling, maar hij is vrij nieuw. En hij is soms echt fantastisch en briljant. Nou, in Filippenzen 4, vers 11 tot en met 13 zegt de Naardense Bijbel: ik heb geleerd om in welke omstandigheden ik ook ben, tevreden te zijn. Ik weet nederig te leven en ik weet ook overvloed te hebben. In alles en in alle dingen ben ik ingewijd en verzadigd worden en honger lijden en overvloed hebben en gebrek lijden. Tot alles ben ik in staat in eenheid met hem die mij kracht geeft. Eigenlijk zegt hij van, de omstandigheden doen er helemaal niet toe. God doet er toe. Mijn relatie met God doet er meer toe dan de omstandigheden waarin ik leef. En als ik overvloed heb, dan vier ik feest. En als ik gebrek leid, vier ik nog steeds feest. Maar dan over iets anders dan de overvloed, dan vier ik feest over mijn relatie met God. Nou, heb je wel eens gemerkt, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar heb je wel eens gemerkt hoe leuk, fijn en lekker het is om met dankbare mensen om te gaan? Gewoon, je wordt gelukkig van dankbare mensen om je heen. Gisteren hadden wij bezoek van een buurvrouw. We zijn onlangs verhuisd. 90 jaar. En dat mens, dat gaat vierrecht op. En is gewoon dankbaar voor alles. Het is een feest om dan op dat moment even een kop thee te drinken met iemand die al zo lang in het leven staat. En nog steeds weet de route van dankbaarheid in het hart te vinden voor alles. Vind ik fantastisch. Maar goed, het is ook wel moeilijk om om te gaan met mensen die ondankbaar zijn. Dat is een hele uitdaging. En ik moet je eerlijk zeggen, het Griekse woord voor dankbaarheid, dat legt al het verband met taalkundig, met al je reacties daarop. Dus het woordje eucharistos, dat betekent dankbaar, aangenaam, aantrekkelijk of innemend. Met andere woorden, dankbare mensen zijn aantrekkelijk en innemend. En het leukste is, God vindt jou ook aantrekkelijk en innemend op het moment dat je leeft in dankbaarheid. God geniet van dankbare mensen, God geniet van jou. En zeg even tegen degene die naast je zit, ik geniet ook van jou hoor. Ja, ik weet niet of jullie gewend zijn om mee te preken, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, in mijn generatie. Dus ik ben ook. Jannie en ik zijn ooit begonnen in een gemeente die veel kleiner was dan deze groep. We zijn begonnen met 5 mensen. Jannie, mijn 3 kinderen en ik. Dat was het. En dat het dan uiteindelijk op het hoogtepunt uit is gegroeid naar zeg maar zo'n 1250 mensen, dat is Gods genade. Maar er was geen verschil in dankbaarheid tussen die 5 mensen en die 1250 mensen. Want het punt is namelijk dat maakt geen verschil. Want je ontmoet God. En je ontmoet elkaar in welke samenstelling en hoeveelheid mensen ook. Nou, het woordje gairo is afgeleid van dat alles. En dat betekent zich verheugen, blij zijn, zich zeer verheugen, het goed hebben en gedijen. Nou, ik merk dat hier wel werkt. Hè? Nou, Gods woord vindt dankbaarheid belangrijk. Het is een belangrijk thema. En in de Bijbel komt het woordje dankbaarheid meer dan 500 keer voor. En dankbaarheid is dus niet iets wat je door jezelf op te pompen moet ontwikkelen. Het is een genadegave van God. Eigenlijk is dankbaarheid iets waarvan je moet zeggen dank u wel. Dank u, dank u, dank u voor het feit dat ik reden heb om te danken. Het is karakteristiek voor een kind van God om dankbaar te zijn. En het is ook karakteristiek voor zeg maar mensen die ver verwijderd zijn van God. Om het tegenovergestelde te bewerken en te laten zien. Ik lees heel even 1 Timotheüs 3 vers 1 tot en met 4 in de Telos-vertaling. Daar staat dit. In de laatste dagen zijn er zware tijden. En een van de redenen dat er zware tijden zijn in de laatste dagen is dat mensen ondankbaar zijn. Ondankbare mensen veroorzaken zware tijden. Het is goed om na te denken. Welke reactie heeft mijn manier van in het leven staan op de mensen om me heen? En ik moet heel eerlijk zeggen, jou en mijn dankbaarheid is dus voor God erg belangrijk. Het is Gods natuur dat er dankbaarheid vloeit. En het heeft effect, hè? Jouw en mijn dankbaarheid heeft effect naar drie kanten. Naar boven, naar binnen en naar buiten. De drie B's. Dat kun je vanaf nu onthouden. Alles wat je bent, alles wat je doet, alles wat God doet, heeft effect naar boven, naar God toe. Naar binnen, naar je eigen hart toe. En naar buiten, naar je omgeving toe. De drie B's. Boven, binnen en buiten. Nou, we gaan heel even kijken hoe dat zit. We behandelen ze allemaal heel even, alle drie. Mijn dankbaarheid, dat is dus naar boven. Mijn dankbaarheid eert God. Het geeft eer en aanbidding aan God. Dus als jij dankbaar bent, dan opent dat de weg naar Gods hart op een hele bijzondere manier. God wordt blij van jou, jij wordt blij van God. En als dat begint te stromen, man, het feest houdt niet op. Dus de Bijbel zegt, laten we derhalve, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. En dan zegt de Willibrord 95 vertaling over deze tekst, laten we daarom God danken en hem aanbidden zoals hij het verlangt met eerbied en ontzag. Nou, dankbaarheid aanbidt God. Ik bedoel, je hoeft niet te kunnen zingen om te aanbidden. Je hoeft alleen maar dankbaar te leven en je dankbaarheid op welke manier dan ook te uiten aan God. Naar God. De tweede is, mijn dankbaarheid verandert mijn omgeving. Dus je hebt naar boven effect en je hebt naar buiten effect. Dus de tweede B is naar buiten, mijn dankbaarheid verandert mijn omgeving. Dus de Bijbel zegt dit, blijf in geloof vasthouden aan wat u over hem geleerd hebt en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. Dus een dankbaar mens, hè, als je dus door het leven loopt, dan laat je een spoor achter. Je lekt dankbaarheid. Dus waar jij loopt, daar lek jij dankbaarheid. En overal waar jij geweest bent en je kijkt om, dan zie je dus dat spoor van dankbaarheid. Mensen worden blijer. Mensen worden er door besmet. En Psalm 84 zegt, gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren, wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan. En laten we heel eerlijk zijn, iedereen gaat wel eens door een donker dal. Iedereen. Jannie en ik ook. Al die jaren dat we zijn nu 50 jaar getrouwd. We hebben de hoogste bergtoppen beleefd. Maar we zijn ook wel eens door diepere dalen gegaan. En eigenlijk is het ook zo dat als je van bergtop naar bergtop gaat, hè, dus je gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid, je gaat van bergtop tot bergtop, dan ga je dus altijd door een dal. Dat hoort bij het reizen van bergtop naar bergtop. Je gaat door dalen. En het punt is, als je dan weet dat je door een diep dal van duisternis gaat, dan is er ook nog heel weinig aan de hand. Want dan zegt de Bijbel, u bent bij mij. Dus het kan wel donker om je heen zijn. Het kan wel uitdagend zijn. Het kan voelen alsof je alleen bent. Maar de werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is dat hij bij je is. Door welk diep dal je ook gaat, hij is bij je. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij een feestmaal in het dal. Mens, reden tot dankbaarheid. Goed. Dus dan zegt de Bijbel, gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren, wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. En dat vind ik het leukste wat er bestaat. Dus dat het dal waar je doorheen gaat, bepaalt niet hoe jij erin staat, maar het feit dat jij er doorheen gaat, bepaalt hoe het dal wordt. Dus jij gaat door een dal van duisternis. Een donker dal. En wat gebeurt er? Omdat jij er bent. En jij draagt dus God in je. Hè? Dus niet omdat jij zeg maar zelf bronnen kunt laten ontspringen. Maar God is in jou. God is op jou. God werkt door je heen. En terwijl jij dus door dat donkere dal gaat, ontspringen er. Simpelweg omdat God en jij er doorheen gaan, ontspringen er allemaal bronnen. En ineens wordt het daar hartstikke feestelijk. Is er te drinken en oh, ik moet je heel eerlijk zeggen. Dit is wat uitdagend leven met God betekent. Met God betekent het dat hoe de komende tijd er ook uitziet. En met z'n allen maken we ons ontzettend druk over de wereldpolitiek. We maken ons druk over het feit dat we de benzine misschien niet meer kunnen betalen. Maar op het moment dat jij door dat donkere dal gaat, dan gebeurt er iets met dat dal. En het dal niet met jou. Oké. Dus Jannie en ik zijn door dalen gegaan. En even in alle eerlijkheid, in het gemeenteleven ga je soms door dalen. In je persoonlijk leven ga je soms door dalen. En toen ons eerste kindje overleed, gingen wij door een dal. En tegelijkertijd moet ik je in alle eerlijkheid zeggen, dat er nooit, maar dan ook nooit, ondankbaarheid is geweest. Wel vragen. Je kunt vragen hebben. Vragen is helemaal dik in orde. Als je geen vragen hebt, dan leef je hoogstwaarschijnlijk niet in touch met je eigen gevoelsleven. Maar die vragen moeten nooit leiden tot een verwijdering van God. Maar die moeten je juist dichter bij God brengen. En dan mag je in dankbaarheid zeggen van: Heer, no matter what, u bent bij mij. Ik hou van u, ik geniet van u en alles, maar dan ook werkelijk alles, komt goed omdat u er bent. Nou, het is dus belangrijk wel hoe je je tong onder de controle brengt van de Heilige Geest op het moment dat je dus door een dal gaat. Hè? Dus je kunt dus samen door een dal lopen en daar helemaal van depressie naar depressie veranderen. Maar het is goed om met elkaar positief te spreken. Dus Spreuken 12 vers 18 zegt: de tong van de wijzen brengt genezing aan. Dus op het moment dat iemand het moeilijk heeft, dan moet je die depressie niet vergroten door mee te praten, maar dan moet je die depressie helpen opheffen door met elkaar naar God te gaan. Ik bedoel, je hoeft niet te ontkennen dat er moeilijkheden zijn, maar je moet erkennen: God is in, te midden van en overstijgend aan mijn moeilijkheden. Oké. Het zou toch fantastisch zijn als we met elkaar een soort genezingswandeling kunnen hebben. Mijn dankbaarheid is dan mijn derde punt. Mijn dankbaarheid zegent mijzelf. Dit is wat de Bijbel zegt. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Wees onder alle omstandigheden dankbaar, want dat is Gods wil in Christus Jezus voor u. Nou, Smith Wigglesworth, wie heeft er wel eens van hem gehoord? Apostel van het geloof, een hele bijzondere snuiter. En die op een gegeven ogenblik die werd overvallen en beroofd. En in zijn dagboek schreef hij, nadat hij beroofd was, het volgende. En let op, dit is echt heel bijzonder. Daar kan ik nog een puntje aan zuigen. Geweldig. Daar staat dit: boven alles, als ik hieraan terugdenk, wil ik u danken, mijn God. Ik ben dankbaar omdat ik nog nooit eerder beroofd werd. Dat is een punt van dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat ik niet alleen van mijn portemonnee ben beroofd, dat ik alleen van mijn portemonnee ben beroofd, maar niet van mijn leven. Dat is ook een punt van dankbaarheid. En het derde dankbaar punt wat hij opbracht was: ik ben dankbaar dat ik de beroofde was en niet de rover. Op het moment dat je dit in je dagboek schrijft, als je net beroofd bent, dan heb je iets waarvan ik denk: wauw, dat wil ik ook. De Bijbel zegt: wijze mensen gaan wijs om met hoe ze reageren en wat ze uitspreken. En je woorden kunnen dood of leven voortbrengen, bij anderen, maar ook bij jezelf. Even voor de aardigheid kijken naar het effect van dankbaarheid op je ziel en je lichaam. De Bijbel zegt in Spreuken 17 vers 22, een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet je gebeenten verdorren. Met andere woorden, op het moment dat je merkt dat er verdorring is van binnen, ga eens na. Welke woorden zijn er op je lippen? Welke woorden maken een weg naar binnen van gezondheid of verdorring? Nou, er zijn onderzoeken naar gedaan en ik moet je heel eerlijk zeggen, al die onderzoeken die tonen aan dat mensen die positief spreken, die worden gezonder van binnen. Mensen die negatief spreken, die worden ongezonder van binnen. Daar verdort van alles. Oké. Waar begin jij, waar begin ik, waar beginnen wij om onze dankbaarheid in ons leven een verschil te laten maken? Nou, ik heb een ABC'tje voor je. Heel kort nog. Ja, kan nog. Tel je zegeningen, dat is het eerste. We hadden vroeger zo'n lied en waarschijnlijk kennen de meesten het nog wel. Het is, tel je zegeningen één voor één. Moet ik alleen zingen? Tel je ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één. En je ziet Gods liefde dan door alles heen. Nou kijk, dat lied, dat was een van de eerste liederen die ik meekreeg. En het was in de tijd dat ik... Ik was 17 toen ik tot bekering kwam. En dat lied, dat had ik dan gehoord als eerste lied. En dat bleef maar hangen. Tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Nou, dat is wat de Bijbel ons leert. En Deuteronomium 4 vers 9 zegt, zorg dat jij nooit vergeet wat God voor je heeft gedaan en waarvan je getuige was. Laat daar zijn wonderen een diepe en blijvende invloed op je leven hebben. Vertel je kinderen en je kleinkinderen over de machtige wonderen die God deed. In de Bijbel is het woord vertellen en het woord tellen aan elkaar gekoppeld, zoals het ook in het Nederlands is. Dus tellen en vertellen horen bij elkaar. Dus als je je zegeningen telt, dan ga je het ook vertellen. Het is dus niet de bedoeling dat je diep van binnen een feestje hebt alleen. Het is de bedoeling dat je het feest exporteert naar buiten. Het is de bedoeling dat je dankbaarheid, je zegeningen die je geteld hebt, dat je die gaat lekken. Nou, hoe kun je beginnen met het tellen van je zegeningen? Heel simpel. Maak 's avonds nou gewoon eens de komende tijd een lijst. En schrijf op alle dingen waar je dankbaar voor bent. Alle dingen, alle zegeningen, schrijf ze op. En begin dan het hardop uit te spreken voor God. En dan ga je slapen. En dan moet je eens opletten hoe je wakker wordt. Dan word je wakker met een nieuwe dankbaarheid waarmee je bent ingeslapen. Het is verrukkelijk om je zegeningen 's morgens het geluid van de vogels te laten begeleiden als je wakker wordt. En geniet je ook niet op dit moment van het feit dat je 's morgens vroeg die vogels weer zo vroeg hoort. Dat is verrukkelijk, dat is heerlijk. En dan, terwijl je die vogels hoort, fluiten al die heerlijke zegeningen mee in het lied voor God. Ja. Het gevolg is dus dat je nieuwe dag gekleurd wordt met zegeningen, met dankbaarheid. David bad in Psalm 17, 's morgens wil ik denkend aan uw goddelijke heerlijkheid, blij en dankbaar wakker worden. Nou, dat is dus wat er normaal is in het leven van een christen zoals jij en ik. B. Vul je leven met zang en woorden van dankbaarheid. Paulus zegt in Colossenzen 3, laat je hart vol zijn van Christus woord. Zijn woorden zullen je leven verrijken, uw wijsheid geven en leer ze elkaar. Wijs elkaar ermee terecht, zing erover in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing zo met een dankbaar hart. Het christendom is een zingend geloof, al vanaf het begin. In het begin dus er zijn mensen van buiten getuigen geweest hoe die christenen echt uren en uren met elkaar aan het aanbidden en het lofprijs waren. Tegenwoordig klagen we nog wel eens van, oh, die aanbiddingsdiensten die duren tegenwoordig zo lang. Ik zal je heel eerlijk vertellen, er zijn dus mensen die hebben opgeschreven, vol verwondering by the way, want ze hoorden er niet bij, maar vol verwondering hoe die christenen uren achter één God konden aanbidden. Jullie zijn watjes met een uurtje. Dat waren de helden die doorgingen en doorgingen en doorgingen voor uren en uren. Nou, het christendom is dus al vanaf het begin een zingend geloof. En een christenpsycholoog die advies geeft aan mensen die in een depressie terecht zijn gekomen, die stelt als eerste vraag, en dat is een christenpsycholoog waarover ik gelezen heb, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb erover gelezen, en hij stelt als eerste vraag, oké, heb je de laatste tijd nog gezongen? En als het antwoord ontkennend is, dan zegt hij, oké, begin nou eens gewoon, ook al voel je er niet naar, maar begin nou eens gewoon te zingen. Ga God nou eens toezingen. En in de kerk, als je dan niet voelt naar meezingen, en je zit eigenlijk een beetje, ik hoop dat het bijna tijd is voor de preek, want de preek is natuurlijk het leukste van alles, dan ga gewoon meezingen. Ga gewoon meezingen. Als je je dankbaar voelt, is het goed om te zingen, maar ook als het in je hart koud is en alles moeilijk is, is het goed om te zingen. Vul je auto, vul je huis, vul je leven met lofprijs voor God. Nou, denk het niet alleen, dus doe het ook hardop. Hè? Dit is wat Psalm 40 zegt, mijn lippen houd ik niet gesloten, dat weet u Heer, ik houd uw heil niet geheim, diep in mijn hart. Van uw trouw en redding maak ik melding. Ik verzwijg voor de grote gemeenschap het verhaal van uw liefde en trouw niet. Nou, dus even, hoeveel mensen wonen er in Woudenberg? Oké. Jullie zijn dus verantwoordelijk voor het feit dat de grote gemeenschap van Woudenberg, jullie ook, hè? Ja, heel goed. Maar jullie zijn er dus voor verantwoordelijk dat de goedheid en de trouw en de heerlijkheid en de liefde van God geen geheim blijft. Jullie mogen zorgen dat het overal gehoord, gevoeld en beleefd wordt. Jullie zijn de ambassadeurs van Gods optimisme. Oké, het eerste advies was, tel je zegeningen, toch? Het tweede advies was, vul je leven met zang en woorden van dankbaarheid. Derde advies, laatste advies. Begin met een blij hart van je zegeningen uit te delen. Nou, oké, tot nu toe vonden we het nog leuk. Maar uitdelen van wat je hebt, dat is een stapje verder. Nou, ik ga heel even terug, want we zitten nu tussen Pasen en Pinksteren in. En in Deuteronomium 16 wordt geschreven over die periode op weg naar Pinksteren. Daar staat dit. Toen heette het nog geen Pinksteren, maar dat snappen jullie wel. Hè? Later is de invulling Pinksteren geworden. 7 weken nadat de eerste sikkel in het koren is gezet. Een sikkel, dat is een ding waarmee je dus de oogst binnenhaalt. Hè? Tegenwoordig gebeurt het met machines. Maar vroeger hadden ze zo'n sikkel. En dan, mensen, dat was een werk. Dan moesten ze dus al dat graan, al dat koren moesten ze dus oogsten met een sikkel. Nou, 7 weken nadat de eerste sikkel in het koren is gezet, moet u voor de Heer uw God het wekenfeest vieren. Zo uitbundig als uw vrijwillige gave het toelaten naar de mate waarin de Heer uw God u zegent. Let even op die woorden vrijwillige gave. En let even op het woord uitbundig. Uitbundig. Uitbundig geven is wat God al doet vanaf de eerste dag van de schepping. Uitbundig geven is wat er gebeurt als jij meer en meer gaat lijken op God. En uitbundig geven is wat er gebeurt, wat er eigenlijk na die scheppingsdagen gebeurd was. De hele aarde was vol van heerlijkheid, van bloei, groei, geur, smaak, licht en leven. Dat gebeurt er dus als jij op God gaat lijken en uitbundig gaat uitdelen. Nou, oorspronkelijk was dus dat feest waarop die eerstelingen van de oogst aan God werden geofferd, het Shavuot, dat was van oorsprong het oogstfeest. Dat werd gevierd 50 dagen na Pasen. En 50 dagen na Pasen was dus eigenlijk Gods oogstfeest. Toen besloot God het allerdierbaarste wat hij had uit te storten over zijn kerk. Uit te storten in jullie leven. En vanaf dat moment gebeurt er iets geks. Ik weet niet of jullie denken dat toen God zijn Heilige Geest gaf aan jou, dat hij dat een heel klein beetje deed. Soms kunnen wij maar een heel klein beetje toelaten. Dat kan. Maar God geeft alles. De hele goddelijke heerlijkheid van de Heilige Geest wordt uitgestort over jou, in jou en door jou heen. En dus is de vraag, hoe uitbundig ga ik uitdelen van alles wat God in, over en door mij heeft geschonken? Dus dat betekent eigenlijk dat je dus vanaf jouw Pinksterfeestje met God, dat je dus vrijwillig, uitbundig gaat uitdelen van alle geestelijke goedheid die in jou is uitgestort door de Heilige Geest. Ik moet je heel eerlijk zeggen, soms merk je niet eens hoe rijk God je heeft gezegend. Als je dan aan je buren vraagt, heb je door dat hij of zij vorige week de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen? Nee. Waarom zou ik dat moeten merken? Nou, het feit dat die handen zo vol zijn van glorie van God, dat ze niet kunnen ophouden om het uit te strooien, uit te delen overal en altijd. Uitdagend preekje dit, hè, toch wel. Je dacht bij jezelf, dat ging gewoon vriendelijk en lief over dankbaarheid, maar nu moet ik ook wat gaan doen. Nou, God wil dus dat onze dankbaarheid niet alleen onze lippen, maar ook onze handen en ons hele leven passeert. Ik denk dat Spreuken 11 daarom ook zegt, er zijn er die uitstrooien, maar dan krijg je toch meer. Dus op het moment dat jij weggeeft, ook in je tiende, hè, en in je offers. Ik weet niet hoe blij je van tiende en offers wordt. Maar de Bijbel zegt, als je daarvan uitstrooit, dan verkrijg je meer om nog meer uit te strooien. Dat is de lol van het koninklijk principe van Gods koninkrijk. Dus als je uitstrooit, krijg je meer om nog meer uit te strooien. Terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. Dus op het moment dat jij stopt met uitstrooien van alles wat God geeft in jouw leven, stopt ook de stroom, want het heeft geen zin. Je moet eerst leren uitstrooien van wat je al hebt. Nou, de zegenende ziel, staat er dan, wordt overvloedig verkwikt en wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Dus dat betekent drinken. Gelaafd worden betekent dat je te drinken krijgt. En als je te drinken krijgt, nou, dan is het logisch dat iedereen daar van mee feest. We gaan een slotgebed bidden. Ik heb het opgenomen op de... Oh, ik zie dat Richard Klomp al die tijd er heeft gestaan. Nou, dan weet je in ieder geval hoe ik heet. Oké, lekker dan. Had je het fout gestuurd? Heb je een foutje gestuurd, schat? Oh, maar ja, ik ben zo dankbaar dat je het toch gepoogd hebt. Kom op, we gaan staan eventjes. En ik weet niet of jullie wel eens zoiets engs doen hier als elkaars handen vastpakken. Mocht het niet lekker voelen, hoeft het niet. Maar pak elkaars handen even beet. Want het punt namelijk is, om je heen staan zegeningen van God voor jouw leven. En door je ermee te verbinden, verbind je je dus in dankbaarheid met de goedheid van God. Even, niet te hard, maar knijp heel even een klein beetje en laat even merken, ik ben dankbaar voor je. Ik ben dankbaar. Ja, zacht knijpen is een kunst, hoor. Met die knuisten van mij gaat het altijd te hard. Nou, oké. Dit is wat we bidden. En ik bid het even voor. Heer, ik wil leven vanuit uw genade. Vol dankbaarheid. Ik kies ervoor om mijn zegeningen te tellen. En het aan iedereen te vertellen. Ik kies ervoor om mijn leven te vullen met zang en aanbidding. En ik kies ervoor om met een blij hart van al mijn zegeningen uit te delen. In Jezus' naam. Amen.